Schriftlezing vanmorgen vinden we in het Oude Testament en wel opnieuw in het boek Nehemia. En we lezen nu met elkaar Nehemia hoofdstuk 2, vanaf vers 9 tot en met het einde. We lezen met elkaar Nehemia 2, vanaf vers 9 tot en met vers 20.
Toen kwam ik, dat is Nehemia, tot de landvoogden aan gene zijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. En de koning had oversten van het heer en ruiteren met mij gezonden. Toen nu Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij, en ik gaf geen mens te kennen wat mij God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mistpoort en ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des koningsvijver, doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan. Toen ging ik op, des nachts, door de beek, en ik brak aan de muur, en ik keerde weder, en kwam in de dalpoort, alzo keerde ik wederom. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had tot nog toe den Joden en de priesteren, en de edelen en overheden en de anderen die het werk deden, niets te kennen gegeven. Toen zeide ik tot hen, gijlieden ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt, en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijn Gods, die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn, dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. Als nu Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Gesem de Arabier dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons en ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt gij lieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hem, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem.
Geliefde gemeente, een van de meest bekende predikanten die Engeland gediend hebben is wel Robert Murray McShane. U hebt ongetwijfeld wel van deze prediker gehoord. Het was deze man die ook een bijzondere liefde had voor het volk Israël. Hij had een slechte gezondheid, hij kon soms moeilijk zijn werk doen, maar toen er een verzoek op zijn weg kwam om af te reizen naar Israël, om daar zendingswerk te doen, toen koos hij ervoor om toch mee te gaan, ondanks zijn slechte gezondheid, ondanks zijn situatie. Want, zo dacht hij, wanneer we goed doen aan Israël, wanneer we goed doen aan Jeruzalem, dan konden we wel een zegen verwachten van de Heere. Want zegt die psalmdichter, die bekende psalm 122, het niet, het gaat hun wel die u beminnen, het gaat goed met degene die u lief hebben. En in die wetenschap is Robert Murray McShane op enig moment afgereisd naar Israël en hij werd gezegend. Want toen hij terugkwam, 5 maanden later, was er een grote opwekking gaande in de gemeente die hij diende. Dundee, een havenstad in Engeland. Een grote opwekking die ervoor zorgde dat mensen hun knieën bogen en hun handen vouwden in de kerk, in de huizen, op het veld. Een opwekking. Deze prediker mocht zien dat wanneer we liefde aan de dag leggen voor Israël, dat het dan niet ongezegend zal blijven. Het gaat hun wel die u beminnen. We komen in ons gedeelte ook zo iemand tegen. Die het goede zoekt voor Israël, die het goede zoekt voor de kinderen van Israël. We lezen het letterlijk, dat hij is gekomen om het goede te zoeken voor de kinderen van Israël. En ook deze man verwacht zegen. Want we horen het hem zeggen, het is Nehemia. Deze God zal het ons doen gelukken. Ook Nehemia. Hij mag weten dat de Heere met hem is en dat de Heere bij hem is. We hopen ernaar te luisteren wanneer we stilstaan bij dat gedeelte dat we samen met elkaar hebben gelezen vanmorgen. Nehemia 2 vanaf vers 9 tot en met vers 20. Nehemia 2 vanaf het 9e vers tot en met het einde van hoofdstuk 2. Dat is de stof voor de overdenking van vanmorgen. Ik schrijf er vanmorgen boven als thema een stille tocht. Een stille tocht. En we letten op 3 gedachten. Allereerst letten we erop wat Nehemia zoekt. Dan staan we stil bij vers 9 tot en met vers 11. Wat Nehemia zoekt. Hij is gekomen om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Wat Nehemia zoekt. In onze tweede gedachte letten we erop wat Nehemia ziet. Want we zien vanaf vers 12 tot en met vers 16... dat Nehemia een tocht maakt, een stille tocht, en dan verschillende dingen ziet, bemerkt. In onze derde gedachte letten we er tot slot op wat Nehemia zegt. Dat is dan vers 17 tot en met vers 20. Dan horen we ook daadwerkelijk dat Nehemia het gesprek gaat voeren. Toen zeide ik tot hen, zo wordt vers 17 ingeleid, wat Nehemia zegt. Dus allereerst wat hij zoekt, dan wat hij ziet en tot slot wat hij zegt en dat alles onder het thema een stille tocht. Gemeente, ons gedeelte begint Nehemia in vers 9 met deze woorden. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier en gaf hun de brieven des konings. Dat geeft ons meteen even gelegenheid om over onze schouder terug te kijken wat we vorige week hebben opgeriept uit het gedeelte. We hebben toen gezien dat Nehemia wijn opdiende voor het aangezicht van de koning en hoe de koning het ineens opmerkte dat Nehemia een bedrukt gezicht had. Hij keek bedroefd, hij keek bedrukt. En Nehemia heeft ons vorige week meegedeeld dat dat nog niet eerder was gebeurd. Hij was nog nooit verdrietig geweest voor het aangezicht van de koning. Dat was dan ook voor de koning aanleiding om te vragen wat er aan de hand was. En zo ontspon zich een gesprek tussen Nehemia en de koning. Uiteindelijk leidde dat gesprek ertoe dat de koning een verzoek bij Nehemia neerlegde. Nehemia, wat wilt u dan? Wat begeert u dan? En toen had Nehemia het heel eenvoudig bij de koning neergelegd. Dat hij graag naar Jeruzalem wilde gaan, naar de stad van de begravenplaatsen van zijn vaderen, om dat te herbouwen. Nehemia had om brieven gevraagd voor de landvoogden, de gouverneurs. Hij had om een brief gevraagd voor Asaf, de man die aangesteld was over een lusthof in de buurt van Jeruzalem. En hij had gevraagd of de koning hem niet alleen toestemming wilde geven, maar of de koning hem wilde zenden. En nu zien we in gedachten hoe Nehemia op weg en reis is gegaan naar de andere kant van de rivier, dat is de Eufraat. Hoe hij aankomt bij die landvoogden, bij die gouverneurs van die verschillende provinciën van het Perzische Rijk. En hoe hij dan die brieven overdraagt aan die gouverneurs, aan die mensen die gesteld zijn over die provinciën. Maar dan moet u even kijken wat Nehemia nog meer heeft meegekregen. Hij heeft niet alleen brieven meegekregen voor die gouverneurs. Niet alleen een brief voor Asaf, wat al heel veel is, wat al heel groot is. Maar de Heere heeft zelfs zo het hart van de koning bewerkt, dat de koning Nehemia ook oversten des Heers en ruiters meegezonden heeft. Belangrijke mannen en ruiters. Nehemia krijgt dus een koninklijke geleide, een veilige geleide. Hij wordt niet alleen gezonden in opdracht van de koning, gestuurd in opdracht van de koning van Perzië. Hij krijgt nog een koninklijke escorte mee, ook. En daar moeten we toch even op letten voordat we verder gaan. Want u moet eventjes met mij indenken hoe die situatie nu voor ligt. Nehemia mag de muren van Jeruzalem gaan herstellen. De muren van Jeruzalem weer gaan optrekken. De poorten van die Godstad weer herbouwen. Terwijl die stad deel uitmaakt van het Perzische Rijk. De koning had toch heel makkelijk argwaan kunnen krijgen. De koning had toch heel makkelijk kunnen denken, Jeruzalem dat deel uitmaakt van het Perzische Rijk, waarom wil die stad de muren herbouwen? Zijn ze misschien van plan om in opstand te komen? Willen ze misschien een coup plegen? Willen ze zich niet langer ondergeschikt maken aan mijn gezag? En de koning Artaxaste had toch hetzelfde kunnen doen, jongens en meisjes, als wat de farao in Egypte deed met het volk Israël. We hebben er woensdag nog iets van gehoord. Koning Artaxaste had met harde hand kunnen regeren, met harde hand kunnen ingrijpen. Maar dat heeft de koning niet gedaan. Nee, hij heeft het tegenovergestelde zelfs gedaan. Nehemia wordt gestuurd met brieven en hij krijgt zelfs een koninklijke geleide, een koninklijke escorte mee. Hier zien we, oudere jongeren, dat het hart van de koning, zoals Spreuken 21 vers 1 zegt, het hart van de koning in de hand van de Heere is als een waterbeek. En de jongens en meisjes weten wel hoe een waterbeek heel vloeiend zich beweegt door de bedding. Nou, zo vloeiend water beweegt, zo vloeibaar is als het ware het hart van deze koning in de hand van de Heere. En dat mag vanmorgen, gemeente, tot troost zijn. Tot bemoediging. Want ik ben bezig met kennismakingsbezoeken. En dan begin ik bij de ouderen van de gemeente, dat weet u. En het valt me dan op dat heel veel ouderen zeggen, ja, dominee, mijn kind, mijn kleinkind wil van de Heere niet meer weten, gaat niet meer naar de kerk en daar heb ik last van. Dat doet mij pijn. Dat doet me zeer. En gemeente, ik begrijp dat. Mijn kinderen zijn nog jong. Ze zijn nog klein. Maar wat moet het pijn doen wanneer kinderen de dienst aan de Heere opzeggen, wanneer kleinkinderen de Heere vaarwel zeggen. Maar mag ik nu wijzen op de God van Nehemia? De God van Nehemia, die zelfs de meest machtige man ter wereld, koning Artaxaste, machtiger man is er niet op dit moment. De Heere kan zelfs die meest machtige man van deze aarde, kan hij ombuigen. Zou de Heere dat dan ook niet kunnen doen bij uw kind? Bij uw kleinkind? Daarom bid maar tot diezelfde Heere. Heere, neig toch hun hart en voeg het toch samen tot de vreze van uw naam. Nehemia, hij komt aan bij de landvoogden, hij overhandigt hun de brieven. Zo reist hij provincie tot provincie, van gebied tot gebied, van het ene gedeelte van het land tot het andere gedeelte. En dan komt hij, zo lezen we in vers 10, uiteindelijk aan in Jeruzalem. Dan komt hij aan op zijn plaats van bestemming. En dan staat er een ontvangstcomité klaar voor hem. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Dan zijn er mensen die zeggen tegen hem, Nehemia, wat goed dat u hier bent. We hebben lang op u gewacht. Nee, dat gebeurt niet, vers 10. Toen nu Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, dus dat Nehemia in Jeruzalem is aangekomen, dat hij Israël heeft bereikt, mishaagde het hun met groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. We worden hier dus als het ware bepaald bij twee mannen, Sanballat en Tobia. En die mannen zijn eigenlijk woedend, dat zegt het grondwoord. Die zijn eigenlijk woedend omdat Nehemia is gekomen naar Jeruzalem om iets goeds te zoeken voor de kinderen van Israël. Het mishaagt hun met groot mishagen. U proeft kracht in dat werkwoord. U proeft kracht in die uitdrukking. Ze zijn woedend. Woedend omdat Nehemia gekomen is om het goede te zoeken voor de kinderen van Israël. Wat voor goeds kwam Nehemia zoeken? Wat zoekt Nehemia? Ja, gemeente, Nehemia wil de muren opbouwen. Wil de poorten herstellen. Hij zoekt het belang van Jeruzalem. Hij zoekt het belang van deze Godstad. En dat is in de ogen van deze twee mannen een groot kwaad. Dat is in deze ogen van deze mannen een groot kwaad. En dan moet u even opletten wat voor mannen deze twee mannen zijn. Sanballat is een Horoniet. Dat leert ons dat hij waarschijnlijk afkomstig is uit Horonaim. Kantekenaren zeggen ook, een van de voornaamste steden der Moabieten, Horonaim. Sanballat is dus een Moabiet. Een Moabiet. Tobia wordt in ons tekstvers genoemd een Ammonitische. Tobia is dus een Ammoniet. Wie waren de Ammonieten? Wie waren de Moabieten? Ja, zult u zeggen, dat waren volkeren die voortgekomen waren uit Moab en Ammon. Wie waren Moab en Ammon? Dat waren kinderen van Lot. Wie was Lot? Dat was een neef van Abraham. Inderdaad. Die twee mannen die hier dus in opstand komen tegen het werk van Nehemia, die twee mannen die hier dus woedend zijn omdat Nehemia is gekomen om wat goeds te zoeken voor Israël, voor Jeruzalem, dat zijn dus mannen die heel dicht bij Israël staan. Dat zijn dus mannen die afkomstig zijn, ik mag het vanmorgen zo zeggen en ik moet het vanmorgen ook zo zeggen, dat zijn twee mannen die afkomstig zijn van twee broedervolken van Israël. En gemeente, dan gaan we nog een toepassing maken. Heeft de kerk, heeft Gods ware kerk vaak ook niet veel te stellen met broedervolken? Met andere kerkmensen? Dat kan. Het kan wel gebeuren in ons dagelijks leven dat we misschien in een werkkring zitten die eigenlijk best wel heel tolerant is. Je mag helemaal zijn wie je bent, dan mag je ook nog wel christen zijn. En dat je soms juist in zo'n werkkring stuit op weerstand van medechristenen, van mensen die ook naar de kerk gaan. Dat die misschien nog wel meer in verzet komen tegen het werk van de Heere dan de mensen van de wereld. Dat kan. We komen in ons landgemeente ook veel regenboogvlaggen tegen. Op openbare gebouwen. Bij ruimtes. Soms op het straatbeeld worden we er zo mee geconfronteerd. Maar ik weet niet hoe u het ervaart. Het doet mij altijd heel pijn wanneer ik zo'n vlag zie hangen bij een kerk. En dat gebeurt. Ook in ons land. Dat je juist bij broedervolken. Mensen die heel dicht bij je zou moeten staan. Dat je daar juist vervreemding bij ervaart. Dat je als daarbij weerstand ervaart. Het zijn hier twee broedervolken, gemeente. Die in de persoon van Sanballat en Tobia in opstand komen. Twee mannen die eigenlijk heel dicht bij het volk Israël staan. Broedervolken. Maar we moeten wel dieper peilen vanmorgen. We moeten nog dieper afsteken en we moeten wat dichter bij huis blijven. Want hier zien we twee mannen die in verzet komen. We zouden zeggen twee vijanden van het werk van de Heere. binnen de poort Jeruzalem. Maar kijk eens binnen de poorten van ons hart. Wat voor vijanden huizen daar? Welke vijanden tref ik aan in mijn hart? En ik werk dat vanmorgen niet allemaal uit, dat begrijpt u, dat kan ook niet. Maar laten we maar dicht bij huis blijven. Er zitten ook binnen de schuilhoeken van ons hart, binnen de poorten van ons hart, binnen de poorten van stad Mensiel, vijanden. Die zijn dichterbij dan we denken. Ja, en dan zijn die mannen in een opstand gekomen. Waarom? Omdat Nehemia is gekomen, slot van vers 10, om iets goeds te zoeken voor de kinderen van Israël. En dan moeten we een lijn trekken naar die ander, met een hoofdletter. Die ook gekomen is om het goede te zoeken voor de kinderen van Israël. Christus. Hij heeft het gezegd. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. En wanneer we dan in gedachten zien hoe de Heer Jezus naar de aarde is gekomen, dan zien we ook dat Hij daadwerkelijk is gekomen om het goede te zoeken voor de kinderen van Israël. Daar ging Hij in gebed voor Israël. Daar ging Hij mensen genezend, mensen tot leven wekkend, mensen bevrijdend van demonen, het goede te zoeken voor de kinderen van Israël. Daar ging Hij lijdend en zoekend voor het belang van Israël. Hij kon het zeggen, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En aan het kruis van Golgotha heeft Hij zijn leven afgelegd om daarmee het goede te zoeken voor de kinderen van Israël. En toen waren er ook vijanden, gemeente. Net zo min Nehemia hier welkom is, bij Sanballat en Tobia was Christus welkom. Want Johannes heeft het gezegd, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En Jesaja had het al geprofeteerd en ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. En u weet het, de fariseeën en de schriftgeleerden, ze hebben het volk opgeport, als het ware opgestuwd, in oproer gebracht, zodat het uiteindelijk als uit één mond klonk: kruisigt hem, weg met hem, hij die het goede heeft gezocht voor de kinderen van Israël, weg met hem, we moeten hem niet. Gemeente, en dan moet ik ook eerlijk vragen, hebben we die vijandschap nu al ontdekt, ook binnen de poorten van ons hart? Want we zitten van nature echt niet te wachten op Christus. We zitten vanuit onszelf echt niet te wachten op Hem die het goede zoekt voor ons behoud. Zijn we ook aan die vijandschap ontdekt? Kijk, dan blijven we ook niet zo ver weg bij Sanballat en Tobia. Dan zal het ook de toon van ons gesprek bepalen. Ook tegenover degene bij wie we soms weerstand ervaren. Nehemia, hij ontmoet tegenstand. En als hij dan in Jeruzalem is aangekomen, dan ben ik bij vers 11, dan zouden wij verwachten dat Nehemia meteen de bouwplannen daadwerkelijk ten uitvoer zal brengen, dat hij zal grijpen naar een troffel en naar een schop en dat hij daadwerkelijk, ja, dat zouden wij inderdaad verwachten, want hij heeft maanden gerouwd, hij heeft maanden geworsteld voor Gods genadetroon, hij heeft een lange reis gehad, het werk moet ter hand genomen worden. Maar wat lezen we in vers 11, en ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Er zijn uitleggers die zeggen, Nehemia die heeft als het ware een soort periode in acht moeten nemen, een soort periode van quarantaine, omdat hij uit een heidens land is gekomen en nu in Jeruzalem is aangekomen. Ik geloof het niet, gemeente. Ik geloof dat Nehemia deze dagen heeft gebruikt om te rusten, om op adem te komen. Hij heeft maanden gereisd, 1400 kilometer. Hij wil rusten. En als hij dan rust, gemeente, dan ligt daar ook een hele praktische lijn in opgesloten, namelijk deze: dat het ook heel goed is om op tijd te rusten. Om op tijd arbeid, schoolwerk even opzij te leggen. En nu kunnen we dat helemaal gaan uitwerken vanmorgen. Ook dat kunnen we vanmorgen niet doen. Maar laat ik enkele lijnen trekken. De Heer Jezus heeft ook gerust. Christus heeft daar bij de bron van Sichem rust genomen. Op het heetst van de dag. En we lezen ook heel duidelijk dat op enig moment de Heer Jezus zijn discipelen even apart neemt. Dan hebben ze veel indrukken gehad. En dan zegt de Heer Jezus heel teer, heel liefdevol tegen zijn discipelen. Kom, ik neem jullie mee naar een woeste plaats, zodat jullie daar kunnen rusten. Zodat u op adem kunt komen. Gemeente, het is heel gezond. Het is ook heel Bijbels om op tijd te rusten. Nehemia heeft het ook gedaan. Wat Nehemia zoekt, we hebben erbij stilgestaan in onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, wat Nehemia ziet. Vers 12, daarna maakte ik mij des nachts op. U begrijpt met mij, gemeente, dat dit niks te maken heeft met opmaken, met make-up. Ouderen en jongeren, heeft het niets mee van doen. Als Nehemia zich opmaakt in de nacht, dan betekent dat Nehemia als het ware opstaat, dat hij zich gereed maakt, dat hij zich klaarmaakt. Wat wil Nehemia gaan doen? Hij wil een inspectietocht gaan doen. Een onderzoek gaan instellen. Maar dan moet u even met mij meekijken hoe Nehemia dat doet. Dat doet hij op een bijzondere manier. Nehemia die doet dat allereerst terwijl hij weinig mannen met hem meeneemt. Weinig mannen neemt hij met zich mee. Hij gaat dus niet met een grote groep op pad. Nee, met enkele mannen, met enkele personen, een select gezelschap. Dat is het eerste wat opvalt. Tweede wat opvalt, dat is dat Nehemia helemaal geen ruchtbaarheid geeft wat hij gaat doen. Hij zegt, ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. Hij spreekt er niet over. Geen aanplakbiljetten aan de muren die nog overeind staan. Hij laat niet voor zich uitbazuinen dat hij is gekomen om het goede voor Jeruzalem te zoeken. Hij geeft het geen mens te kennen. Zelfs niet de mensen, u leest ervan in vers 16, zelfs niet de mensen die een hoge positie hebben, de overheden, priesters, edelen, ook aan hen heeft Nehemia niet verteld wat hij van plan is. Hij maakt niemand deelgenoot van zijn plannen. Hij geeft er geen ruchtbaarheid aan. En dan doet Nehemia dat ook allemaal nog eens, jawel, dat hebben we gezien, in de nacht. Dus niet overdag, in het volle licht, terwijl de zon schijnt, opdat het zichtbaar wordt. Nee, we merken wel vanmorgen, gemeente, Nehemia gaat in het geheim te werk. Nehemia gaat heel voorzichtig te werk. Heel behoedzaam. Hij is oprecht als de duiven. Hij is, zoals de Heer Jezus het zegt, voorzichtig als de slangen. En dat is Nehemia nu, jonge mensen, terwijl hij weet dat de Heere met hem is. Nehemia weet dat de Heere bij hem is, daar heeft hij van getuigd. En terwijl Nehemia weet dat de Heere bij hem is, dat de Heere hem zegent, dat hij de gunst van de Heer aan zijn kant heeft, terwijl Nehemia dat weet, legt hij toch voorzichtigheid aan de dag. Is hij toch heel behoedzaam. Dat leert ons ook weer een hele praktische les, gemeente. Dat wanneer we mogen weten dat we de zegen van de Heer over iets hebben afgesmeekt, dat we daardoor altijd nog wel onze eigen verantwoordelijkheid behouden. Ondanks dat we de Heer vragen om een zegen, en soms ook mogen weten dat de Heer onze weg zegent, hebben we wel onze eigen verantwoordelijkheid. Jonge vrienden, wanneer je bidt om een behouden reis en een behouden aankomst, Dan scheur je dus vervolgens niet met 180 over de provinciale wegen. En wanneer je bidt om de bewaring van de Heere, steek je niet blind een straat over. Nee, wanneer we mogen weten dat de Heere bij ons is en met ons is, wanneer we een zegen vragen van Hem, dan laat het onze verantwoordelijkheid recht overeind. Nehemia gaat behoedzaam in stilte zijn weg. En dan moet ik opnieuw denken aan de Heer Jezus, gemeente. Want het werk van Christus, wordt dat ook niet gestempeld door voorzichtigheid en door stilte? Begon het werk van de Heer Jezus niet in de stilte van de eeuwigheid? Had Jesaja niet geprofeteerd van hem dat hij zijn stem niet zou verheffen op de straten? En zien we dan ook niet in het leven van Christus dat hij in stilte zijn weg gaat? Wanneer hij op enig moment een blinde genezen heeft, dat hij tegen die blinde zegt, dan moet je niet teruggaan naar het dorp Bethsaida, je moet er niet over praten. En wanneer hij een gesprek heeft met zijn discipelen en gevraagd heeft, wie zeggen de mensen dat ik ben, en de discipelen daar antwoord op gegeven hebben, dan zegt hij tegen zijn discipelen, nu moet u daar verder niet over praten, zwijg er maar over. En zo heeft ook Christus zijn weg afgelegd in stilte. En zien we hem ook aan het eind van zijn leven niet zwijgend voor de hoge priester staan? Stilte. Als een lam dat stemmeloos is, stil is voor het aangezicht van degene die hem scheert. En wordt het op Golgotha ook niet stil, gemeente? En valt dan ook niet de nacht in, 3 uur lang, als Christus zijn werk heeft volbracht. En dan, wanneer Nehemia dan in Jeruzalem is aangekomen, 3 dagen heeft gewacht, plan heeft opgevat om in stilte zijn werk te doen, wat doet hij dan? Dan trekt hij erop uit, zo zegt vers 13. Wat gaat Nehemia doen, jongens en meisjes? Nehemia gaat een verkenningstocht op touw zetten. Hij gaat een verkenning doen. Hij wil zien met zijn eigen ogen hoe de situatie in Jeruzalem voorligt. Hij wil het met zijn eigen ogen zien hoe de stad Jeruzalem eruit ziet. Hij wil die muren inspecteren. Hij wil die poorten onderzoeken. Hij wil zelf getuige zijn van de toestand van Jeruzalem. Maar daar had hij toch al iets over gehoord. Ze hadden Nehemia toch iets verteld over de situatie in Jeruzalem. Daar hadden ze hem toch al getuige van gemaakt. Hij had toch bezoek gehad. Die hadden toch gezegd hoe de situatie voorlag. Ja, gemeente, dat is allemaal waar. Maar Nehemia is niet in Jeruzalem geweest. Hij heeft het niet met zijn eigen ogen gezien. Hij wil met zijn eigen bevindingen aan het werk gaan. Nu nog een vraag. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Gaan wij aan de haal met dingen die wij horen? Gaan we af, puur en alleen op datgene wat ons wordt verteld? Gaan we daarmee op de koffie bij een ander? Puur met datgene wat ons ter oren is gekomen? Of doen wij ook aan waarheidsvinding? Willen we ook zien of het waar is? Willen we ook onderzoeken of het daadwerkelijk wel echt gebeurd is? Nehemia, hij gaat niet af op geruchten. Mogen wij op Nehemia lijken in dit opzicht? Ja, dominee, maar degene die mij dat vertellen, dat zijn echt heel betrouwbare mensen, hoor. Dan weet ik het echt uit een heel betrouwbare bron. Gemeente, die bron van Nehemia was ook betrouwbaar. Hanani, zijn broer, en die mensen uit Juda waren echt wel betrouwbaar. Maar mogen we nu, voordat we iets aannemen, ook iets laten zien van Nehemia? Nehemia wil het zien. Hij wil het zelf onderzoeken. En dan trekt hij bij nacht, zo zegt vers 13, dan volgen we maar in gedachten, wanneer hij dan ons een beschrijving geeft van die tocht. Dan vertrekt hij vanuit de Dalpoort, dat is het zuidwesten van de stad, voorbij de Drakenfontein. Dan gaat hij naar het zuiden van de stad, dan komt hij aan bij de Mestpoort. En dan maakt hij zo een beweging waarvan wij zouden zeggen, tegen de wijzers van de klok in. En dan doet hij iets opmerkelijks, vers 13, het slot. Dan breekt hij aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren. Dat betekent dat Nehemia als het ware rondgaat, rond de muren van Jeruzalem. Inderdaad, tegen de richting van de klok in. En dat hij af en toe tegen een stukje muur aandrukt, restanten van een muur. Dat drukt hij tegenaan met kracht. En dan ziet hij vervolgens dat dat stuk muur wordt afgebroken. Dat valt omver, dat brokkelt af. Nehemia die inspecteert dus die muur door hem met kracht tegenaan te drukken. En ziet dan vervolgens ja, dat die muur omvalt, dat het afbrokkelt. En nu mogen we niet alles vergeestelijken, ook niet vanuit dit gedeelte. Maar het is wel een geestelijke lijn, een bijbels gedragen gegeven. Dat de Heere vaak eerst iets afbreekt, voordat hij iets opbouwt. Zegt de Heer het niet bij monden van Jeremia? Zie, wat ik gebouwd heb, breek ik af. En mag dan diezelfde profeet Jeremia ook niet zeggen, u zult weder gebouwd worden, jongvrouw Israël. Dan zien we het ook niet in het leven van de verloren zoon, gemeente, hoe die helemaal wordt afgebroken in zichzelf. De geldbuidel raakt leeg. Denk nog even terug aan vorige week. Hij komt bij de varkens terecht. Wordt al meer afgebroken. Om vervolgens door zijn vader weer opgebouwd te worden. Koninklijke mantel. Ring aan de vinger. Gemeste kalf. Afbraak. Daarna opbouw. En dan gaat Nehemia verder, vers 14, en ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des konings vijver, doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan. Nehemia die begeeft zich naar de fonteinpoort, daar waar de vijver van de koning is. We moeten naar alle waarschijnlijkheid denken aan de bron van Siloam. Daar kwam die lange watergang in uit. U bent misschien wel eens in Israël geweest, hebt u misschien wel een tocht gemaakt, een wandeling gemaakt door de watergang van Hiskia. Die nauwe doorgang, dat je met je voeten door het water moest. Mensen die benauwd zijn voor enge ruimtes, claustrofobisch zijn, die hebben er geen fijne momenten beleefd. Want het is klein en het is donker en wanneer je dan die tunnel uitloopt, dan kom je aan daar waar de oorspronkelijke bron van Siloam heeft gelegen. Nu naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier ook over diezelfde bron, wanneer het gaat over de fontein van de koning, des konings vijver. Het was de waterbron van de stad, de watervoorziening. Maar daar is het zo dat Nehemia met zijn dier geen ruimte vindt om door te gaan. Dat dier, dan moeten we waarschijnlijk denken aan een ezel. Ja, een ezel kan niet verder. Het is daar een grote puinhoop. De vijand, gemeente, heeft daar bij die waterbron van de stad het meest huis gehouden. En ik heb gedacht, zou de duivel, zou de vijand zijn pijlen ook niet het meest richten op het werk van de levensbron? Op het werk van de fontein. Van alle goed, die springader van het leven, die wij allemaal hebben verlaten, die springader van het leven, die van nature achter ons hebben gelaten, juist bij die fonteinpoort, juist bij de vijver van de koning, bij die waterbron, is de verwoesting het grootst. En dan gaat Nehemia verder. Hij maakt zijn ronde af, hij gaat door de beek Kidron, zegt vers 15, en dan keert hij terug door de dalpoort. En dat doet hij op zijn rijdier. En als we dan nog eventjes op ons laten inwerken wat Nehemia heeft gedaan, zien we dan ook opnieuw niet de meerdere van Nehemia opreizen vanmorgen in dit gedeelte. Nehemia, hij had een koninklijke escorte meegekregen. Paarden en ruiters van koningswegen. Maar Nehemia heeft die koninklijke escorte niet meegenomen tijdens de inspectietocht. Nehemia heeft die koninklijke waardigheid als het ware afgelegd. En hij is op een eenvoudig rijdier zijn verkenningstocht gaan doen. En daarbij is hij ook door de beek Kidron gegaan. Gemeente, ziet u het? Hoe ook hier een venster wordt geopend op Christus, die inderdaad ook koning was. Die het heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar die zijn koninklijke heerlijkheid heeft afgelegd. En zeker, ze kwamen hem koninklijke geschenken brengen, goud, wierook en mirre. Maar toen Christus zijn werk deed op aarde, ja, toen heeft hij gezegd, de vossen hebben holen en de vogels des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op kan neerleggen. Hij heeft inderdaad zijn koninklijke waardigheid afgelegd en hij is op een rijdier Jeruzalem tegemoet gegaan. Met tranen in de ogen heeft hij gebeden om het heil van Jeruzalem. Hij is door de beek Kidron gegaan om daar het belang van de kinderen van Israël te zoeken. Om daar uiteindelijk ook te sterven. Gemeente, opnieuw, de meerdere van Nehemia, hij ligt op, ook in dit gedeelte. En dan zegt Nehemia nog tot slot in vers 16, dat Nehemia inderdaad niemand deelgenoot heeft gemaakt van het werk dat hij doet. En dan ronden we onze tweede gedachte af. Dan hebben we gezien wat Nehemia ziet. En nu gaan we naar onze laatste gedachte. Wat Nehemia zegt. Vers 17. Toen zeide ik tot hen, zo zegt Nehemia, toen zeide ik tot hen, dat zijn die mannen met wie hij op de stille tocht is geweest. Gij lieden ziet de ellende waarin wij zijn. Nehemia die zegt, mannen, jullie zien het. We verkeren in grote ellende. Maar weet u wat nu het ernstige is? Dat die mannen dat helemaal niet hebben gezien. Dat die mannen zich dat helemaal niet bewust waren. Nehemia heeft ernaar moeten vragen aan het Perzische Hof. Het ligt al bijna 100 jaar onafgemaakt, die muren. Er zijn huizen herbouwd, de tempel is herbouwd, maar die muren liggen nog steeds in puin. Die mannen, gemeente, tegen wie Nehemia zegt, gijlieden ziet ellende, die mannen hebben helemaal geen oog voor de ellende waarin ze verkeren. Ze hebben misschien met hun kinderen wel gepicknickt op de muren van Jeruzalem. Ze waren er blind voor. En nu komt Nehemia naar Jeruzalem en Nehemia die zegt, u ziet de ellende waarin wij verkeren. Nehemia wijst daarop. Geloof, gemeente, dat het ook een taak is voor een dienaar van het woord. Om te wijzen op de ellende waarin een mens van nature verkeert, waar een mens van nature blind voor is. Moet Christus het ook niet zeggen tegen de gemeente van Laodicea, u weet niet dat u bent ellendig. Een dienaar van het goddelijke woord moet in alle ernst zeggen waar het op vast zit, dat we inderdaad van nature in ellende verkeren. Maar nu kan een dominee ook leren van Nehemia. Want Nehemia zegt niet, u verkeert in ellende. Jullie hebben het verkeerd gedaan. Jullie hadden die muren moeten herbouwen. Jullie hadden de hand uit de mouwen moeten steken. Nee. Nehemia die spreekt in de eerste persoon meervoud. Gijlieden ziet de ellende waarin wij zijn. Hij komt van het Perzische Hof. Hoge positie. Maar hij sluit zich helemaal in bij het volk van Israël. Wij verkeren in ellende. Moet een dominee ook altijd maar doen. Moet een dominee ook altijd maar doen. Zichzelf erbij insluiten. Maar als Nehemia dan heeft gewezen op de ellende, als Nehemia dan heeft gezegd dat Jeruzalems poorten met vuur verbrand zijn, dat de stad woest is, dan blijft Nehemia daar niet bij steken. Want wat zegt Nehemia dan? Prachtig. Slot van vers 17. Kom. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen. opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. Nehemia die zegt dus niet alleen waar het op vast zit, wat er verkeerd is, dat de ellende groot is, maar Nehemia mag ook doorstoten, ja mag ik het heel eenvoudig zeggen vanmorgen, tot een oplossing. Wanneer we broeders met de auto naar de garage gaan en de monteur die loopt voor onze ogen zo om de auto heen en hij inspecteert onze auto en hij zegt dit schort eraan. Dat is niet in orde. Dat is ook niet goed. En wij stellen vervolgens de vraag aan zo iemand, wat gaat u eraan doen? En die man zou zeggen niets. Daar zijn we mee opgehouden. Tegenwoordig dan kijken we alleen maar waar de problemen zitten. Waar de hiaten liggen en voor de rest doen we er niets aan. Gemeente, dan begrijpen we wel, dan halen we zo'n auto gauw bij de garage weg en dan komen we nooit weer. Nu, zo is het met eerbied gesproken, ook in het geestelijke. Ach en wee, de vinger op de zere plek leggen. De ellende is groot. Inderdaad, het hoort allemaal benoemd te worden, het hoort allemaal aangewezen te worden. Wij horen er allemaal op gewezen te worden, maar het moet wel verder. Het moet wel door. Het moet voort. En dat doet Nehemia hier ook. Hij zegt het komt. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen. En dat mag zoveel vrucht afwerpen, gemeente. Dat die mannen ook daadwerkelijk met Nehemia gaan bouwen. Gaan we nog wel meer over horen. Maar Nehemia mag die mannen aanvuren. Aansporen. En de mannen komen in beweging. Daadwerkelijk. En dan zegt Nehemia, en dat is ook iets moois en daar moeten we ook nog op letten. En ik gaf hun te kennen, de hand mijns Gods, die goed over mij geweest was. Nehemia heeft het met die mannen gedeeld. Dat hij die brieven heeft meegekregen van de koning. Dat hij die brieven heeft meegekregen voor Asaf. Dat hij een koninklijke geleide heeft gekregen, dat de koning hem heeft gezonden. Dat mogen we met vrijmoedigheid aannemen, gemeente, dat heeft Nehemia allemaal gedeeld. En toen is hij niet geëindigd in de koning Artaxasta, in de koning van Perzië. Toen is hij geëindigd bij de God van de hemel. En toen heeft hij het gezegd, de goede hand van God is over mij geweest. Nou dan nog één les vanmorgen, gemeente. Dan nog één les. Mogen wij dat ook doen, zoals we hier zitten vanmorgen. Mocht u gedenken in de recente tijd, zoveel jaar binnen de band van het huwelijk gespaard te zijn. Kreeg u kinderen, kreeg u kleinkinderen. Het feit alleen al dat we hier met elkaar mogen zijn in de Bethelkerk. Is dat niet iets om te zeggen, de goede hand van God was over ons. Het is de goede hand van de Heere die over ons is. Gemeente, mag dat nu ook leven in ons hart daadwerkelijk. Zoals die oude zuster die ik onlangs heb bezocht en die het zei. Dominee, we hebben zo'n gulle God, zo'n goede God. We krijgen zoveel van hem. Mag dat er nu ook zijn in ons leven. Dat we het mogen zien en zeggen. De goede hand van God was over mij. Ja, dat we het niet alleen opmerken. Opmerken is beter dan het vetten der rammen, zegt Samuel. Zeker. Maar dat we het nu niet alleen opmerken, maar dat we er ook van spreken. Ik zal nauwkeurig op uw werken en er zelf weer uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken. Spreken, dag en nacht. En dan tot slot, gemeente, dan zien we dat er opnieuw vijandschap aan de dag wordt gelegd. Want dan lezen we in vers 19 dat Sanballat opnieuw in opstand komt. Tobia, we hebben ze gezien, maar daar voegt zich nu ook een Arabier bij, Gesem. Vijandschap loopt op. We zien het letterlijk. Neem toe. Er voegt zich nog een man bij die andere twee. En hier zien we dat Jeruzalem als het ware ingesloten wordt. Moab vanuit het noorden. Ammon vanuit het oosten. En Gesem vanuit het zuiden. Ze bespotten Nehemia, ze verachten hem, we hopen er later meer van te horen. Maar dan dient Nehemia hen van de repliek. Dan zegt Nehemia het in het slot van vers 20, tweede gedeelte van vers 20. God van de hemel die zal het ons doen gelukken, Wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. En dan klinken deze scherpe woorden. Maar gijlieden hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. Nehemia zegt heel eenvoudig, wegwezen jullie. Jullie hebben hier niets te zoeken. Jullie hebben met dit bouwproject niets van doen. Weg. Weg. Maak dat je wegkomt. Je hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachten in Jeruzalem en gemeente. Dat zal ook eenmaal gezegd worden op de jongste dag. Openbaring 22 vers 15. Op de jongste dag zal er gezegd worden, doch buiten zullen zijn. Ja, buiten zullen zijn, buiten de stad Jeruzalem zullen zijn. En dan klinkt er een hele lijst, een hele opsomming van mensen die geen gedachtenis hebben in het hemels Jeruzalem. Laat het ons tot een aansporing zijn. Laat het ons toch tot een aansporing zijn om nu nog, om vandaag nog, om op dit moment nog, de God van Nehemia te zoeken. De God van Nehemia leeft nog. De meerdere van Nehemia leeft nog. En de Heilige Geest, hij kan die keuze nog in het hart werken. Zodat we ook samen met Nehemia mogen reizen naar de stad Jeruzalem. En naar het hemels Jeruzalem. En u en jij die de Heer hebt lief gekregen. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het op aan. Die hemelse stad Jeruzalem. Want eenmaal zullen ook deze woorden klinken. Tegen al degenen die de naam van de Heer hebben lief gekregen. Kom. Kom, gij gezegenen, u gezegenen van de Vader, en beërft het koninkrijk dat voor u bereid is voor de grondlegging van de wereld. Amen.